zijn dagen dat ik gewoon echt geen zin heb om te trainen. In Gent is mijn best trainingpartner een fiets. Het was in totaal iets van 4 jaar dat we onze moeder niet gezien hebben. Ik wil gewoon mijn moeder niet teleurstellen die al zoveel overleefd heeft om ons hier te krijgen.
Van de 10 miles tot de marathon. De komende weken leert Nieuwsblad zijn lezers lopen met de tips, tricks en schema's van niemand minder dan Bashir Abdi. Ik ben sportjournalist Janko Beekman en vandaag stel ik al jullie vragen aan de legend himself. Dag Bashir.
Dag Janko.
Welkom bij deel 2 van Iedereen Bashir, de podcast. Dag Bashir, deel 1 van onze podcast Marathon zit erop. Zit jij nog fris genoeg voor een tweede en een derde deel straks?
Zeker weten. Hoe zit het bij jou, Janke?
Ja, ik heb een lichte blessure opgelopen, vrees ik, met het armworstel in deel 1. Dat moeten de mensen zeker bekijken. Ik heb er helaas geen medaille mee gewonnen. We gaan het dus in deel 2 hebben over het mentale. Want in deel 1 ging het vooral over trainen en over wedstrijden en het lopen zelf. Maar wedstrijden, lopen, dat doe je niet alleen met je benen. Hè.
Nee, zeker. Ik denk dat het hoofd veel belangrijker is dan met de benen. Hoofd beslist alles. Mm-hmm. Als je hoofd goed zit, dan volgt de rest van de lichaam wel.
Ja, ik stel me soms een beetje vragen over mijn eigen hoofd op dat vlak. Want als ik een tijdje niet heb gelopen en ik moet er terug aan beginnen, zeker het is dan zo de winterperiode, het is morgens, het is koud, het is nog donker. Ja, ik heb dan niet altijd zin om naar buiten te gaan. Ik hoop dat ik niet de enige ben. Heb jij dan tips voor de mensen wat ze kunnen doen om toch al hun moed bijeen te rapen?
Volgens mij ben je niet de enigste. Dus in de winterperiode is het de moeilijkste periode. Mm-hmm. Dat is ook de periode dat de meeste mensen afhakken en minder trainen. Omdat het meestal, zoals je zei, heel donker is, slecht weer is. Allerbelangrijkste is echt uit huis komen. Daar begint het als je erin slaagt om je schoenen aan te doen, je loopkleren aan te doen en naar buiten te komen. Dat is al een grote stap. En eenmaal dat je buiten bent, mensen afspreken die ook gaan lopen, collega's, vrienden. Het is altijd motiverend om met anderen te doen.
Dus jij raadt echt wel aan van samen te lopen met vrienden?
Ja, absoluut. Veel mensen zien lopen heel individueel. Maar ik zelf op die niveau is, op een hoger niveau is, heb ik ook die mensen nodig. Ik zou niet zonder mijn collega's staan waar ik vandaag sta. En er zijn dagen dat ik gewoon echt geen zin heb om te trainen.
Nee, je hebt dat ook?
Ja, absoluut. Sommige dagen sta ik gewoon op. Alles doet pijn. Mijn spier overal doet gewoon pijn. En dan zag de coach, vandaag doe je 12 keer 1000 op 2 minuten 40 per kilometer. En dan begin je wel te denken van naar je gevoelens te luisteren. Maar eenmaal dat je eraan begint en je collega overneemt en je volgt, en je hebt het gevoel van, oké, ik heb het voordeel dat ik achter iemand loop en dat die persoon doet voor mij de werk. En door een of andere manier lukt dat wel om die trainingen af te werken.
Dus eigenlijk moet je een beetje soms onder druk gezet worden door de mensen met wie je samen gaat lopen. Dan dat die zeggen van, kom Bashir, we gaan toch naar buiten.
Niet echt onder druk, maar gewoon motiverend manier. Ze kunnen je motiveren door een gesprek te hebben die niet gerelateerd is met lopen, maar iets anders kan plotseling zorgen dat je lichaam relaxed is, dat je mind even die opdrachten vergeet. Ja. Dat bedoel ik dus. Die collega's kan vooral een soort afleiding zijn om de opdracht die je te wachten staat even op een andere manier te relativeren.
Ja, maar je zegt van, ja, ik loop op training achter mensen en dat helpt. Maar het moet voor u toch ook niet altijd makkelijk zijn om mensen te vinden die even snel lopen als jij?
Inderdaad, ik moet heel ver gaan om die mensen te vinden in Gent. In Gent is mijn best trainingpartner een fiets.
een brommertje.
En liefst inderdaad een goede fiets. Die richting 22 km per uur kan fietsen. Dus, en dan moet je ook de juiste mensen vinden die op diezelfde snelheid kunnen fietsen. Want niet iedereen die fietst kan op die tempo hetzelfde fietsen. Ja. Dus ik heb wel een paar mensen die echt bro zijn en heel goed zijn om mij te helpen op training in Gent. En in het buitenland heb ik wel collega's die hetzelfde niveau zijn, zelf beter zijn. Die mijzelf soms echt laten afzien. Vandaar dat ik ook speciaal naar Ethiopië ga, omdat ik daar gewoon de mogelijkheid hebben om te trainen met mensen die beter zijn dan ik. Mm-hmm. Niet op wedstrijd, misschien maar zo op hoogte.
Training wel.
Op hoogte van 2700 meter die ze gewoon zijn, geboren zijn, ze zijn echt wel beter. Yeah. En ben ik degene die heel moeilijk aan het ademen is, aan het afzien is. En ja, zo mensen, ik ga bewust dus weg van comfort naar oncomfortzone om met die mensen te kunnen trainen en beter te worden.
En wie zijn die mensen dan zoal? Zijn dat dan ook bekende namen in de marathonwereld?
Ja, zeker. Dus, ik heb over Kenenisa Bekele, de legende, heb ik samen getraind. Ik heb over Abdi Negeye, Nederlandse collega's, vriend, die tweede was op de Olympische Spelen in Tokio. Ja, dat zijn mensen die echt wel op heel hoog niveau zijn, ja.
Ja, met Abdi Negeye heb jij op die Olympische Spelen een heel mooi moment meegemaakt. Ik stel voor dat we er ook eens even naar gaan luisteren anders.
middle, Nagai. They have 200 meters to go. Half a lap of the track in track terms. Now Nagai gesturing. Come on, he says. He wants to get Abdi through as well. Looks as though the Belgian and the Dutchman trying to work in tandem. This is extraordinary. Can they break the Kenyan together? Wow, this is brilliant. Now the racing is going on. Abdi being encouraged over the line. What is Nagai doing? Trying to encourage Abdi. He wants to make sure that he gets the silver and that Abdi gets the bronze, and he's done it. Nagai from the Netherlands gets the silver, and Abdi, through all the encouragement from Nagai from Belgium, is an Olympic bronze medalist.
Ik snap dat je samen kunt trainen, dat dat heel veel helpt, maar is het ook zo evident om elkaar te helpen in een wedstrijd? Want dat heeft hij daar echt wel gedaan met jou ook natuurlijk, hè?
Ja, zeker. Kijk, wat je die beelden je ziet op het finish van de marathon in Olympische Spelen, dat is eigenlijk dat is iets dat we ieder training doen. Dat jaar, 2021, is Abdi naar onze groep gekomen om ons te trainen. Mm-hmm. En Abdi was niet gewoon van onze training, op onze manier van trainen. We deden heel veel pisttrainingen. En Abdi was gewoon om heel lange stukken op de weg of op een bos te doen. En wij waren gewoon om veel rondjes te lopen op de atletiekbaan. En op het moment dat Abdi loste, was ik meestal degene die... Want ik kom van 15 kilometer en Abdi was veel langer dan ik op de marathon. En ik had dus betere snelheid. En op het moment dat Abdi loste, was ik degene die elke zo teken gaf van kom mee, kom mee. Ja. En in Olympische Spelen in Tokio waren de rollen omgedraaid. Abdi was frisser, had geen last van de jetlag. Terwijl dat ik echt heel veel last had van de jetlag. En die dag, ja, op het einde van de marathon was Abdi gewoon echt fris. En hij zag dat ik aan het afzien was. En heeft hem echt gemotiveerd. En ik denk, moest Abdi niet in dat wedstrijd was, dan ja, ik twijfel ik aan een medaille, absoluut. Die medaille is absoluut stuk te denken aan mijn goede vriend Abdi Nagai. Dus we hebben heel veel aan elkaar. Wij tillen elkaar op hoger niveau, we helpen elkaar. En dat is de leuke kant van lopen. Je hebt geen jaloezie. Dat is, als iemand 1% of 0,5% beter is, zal dat terug te zien zijn op de resultaat. En net zoals mijn collega Koen Aert. Ik ken Koen van toen wij 14, 15 jaar waren. En toen was Koen de ster die ik enorm opkeek. Uh-huh. Tot 2013 was dat zo. En dan daarna begonnen wij nog... We zijn echt gewoon collega's en we zijn heel blij voor elkaar. Er is geen goede jaloezie. En dat is wat atletiek echt heel bijzonder en leuk maakt.
Ja, dat merkte ik ook wel enkele weken geleden. Is Kelvin Kip toen dan overleden? Dat was ook iemand uit jullie gemeenschap. Dat is ook wel hard aangekomen bij iedereen toen, heb ik wel gemerkt. Net omdat het zo'n hechte gemeenschap is waarschijnlijk ook dan. Ik denk, elkaar allemaal zo goed kennen dan.
Ja, het was echt onwerkelijk. Toen de nieuws uitkwam, ik wist niet wat had ik mis van maken. Het was ergens late avond, terwijl sommige mensen al wisten, zoals Kelvin Kip, dus zijn manager Mark Korsjes en zo. Mm-hmm. Maar ik vernam de nieuws volgende dag ochtend. Was gewoon mijn gsm vol met berichten en journalisten die me probeerden te bereiken. Ik had zoiets van, ik heb geen wedstrijd gelopen. Ik heb nog nooit zoveel berichten gekregen op mijn gsm. Op een periode dat ik aan het revalideren ben. En plotseling moest ik vernemen dat het over Kiptum zijn dood ging. En ja, inderdaad, Kiptum was iemand die ons plotseling doet dromen. Plotseling onder 2 uur lopen was een kwestie van tijd. Mm-hmm. En een kwestie van wanneer het gaat gebeuren. Ik ben 100% zeker dat het in Rotterdam... Alleen moest Kiptum daar lopen, dat het wel de beste omstandigheden was om onder 2 uur te lopen. Mm-hmm. In Chicago, waar hij wereldrecord liep, 2:35, daar was geen omstandigheden om zo snel te lopen. En toch heeft hij gedaan. En in Rotterdam was de plan om meer mensen te voorzien die hem zouden helpen tot 30 kilometer. En moest dat lukken, ja, was Kiptum de enige die wel in staat was om er de 2 uur te lopen deze tijd. Dus heel jammer. En het is een heel hard, groot verlies voor sport, maar zeker bij atletiek.
Ja, want jullie zijn een hete gemeenschap. Wordt er dan veel onderling over gesproken en zo? Hebben jullie bij wijze van spreken een WhatsApp-groepje waarover het... Want ja, je ziet elkaar ook niet altijd.
Ja, Kelvin Kiptum was de onderwerp van voorbije weken. Mm-hmm. Het is gewoon... Heel veel vragen die we geen antwoorden hebben. En ik heb zelf met zijn manager verschillende keren gesproken toen hij daar was in Kenia, bij zijn familie, toen hij terug was. En er is gewoon, ja, ook bij hem is er heel veel verwarring, heel veel vragen gewoon. Dus die onduidelijkheid van de accident zorgt gewoon ook nog, ja, heel veel dat nog meer leeft en dat er... dat wij nog meer bezig zijn. Telkens vragen wij de collega's die in Kenia zijn of dat ze meer weten van de accident. Hij is er niet, maar hij leeft wel met de gedachte van de atleet.
Ja, jij gaat binnenkort ook terug beginnen lopen, hopelijk, als de scan positief nieuws brengt. Dat soort dingen, zijn dat dingen waaraan je denkt tijdens het lopen?
Ja, zeker. Het is iets dat je zeker eraan denkt. Iedere dag is... Dat toont gewoon ons aan, niet alleen bij de lopers of bij de topsporters, maar ook bij gewone mensen, dat iedere dag dat wij leven, iedere dag dat wij nog ademen, het beste moet van maken, de beste omstandigheden het beste moet maken met de medemensen, met de mede-collega's. En ja, het leven kan soms heel kort zijn. Dus ik zelf, sinds dat Kelvin Kipton overleden is, heb ik echt zo andere... dood is iets dat ons allemaal te wachten staat, maar gewoon de manier dat de timing is ons gewoon wat moeilijker maakt om te begrijpen.
Ja, nee, kijk mij voorstellen. Ik vond het er juist wel interessant. Je zei van ja, vaak helpt het als je een collega loper hebt die je er kan doorsleuren. Ja, er gaan momenten zijn in wedstrijden waar dat die er niet zijn, of tijdens trainingen dat die er niet zijn. Wat moeten de mensen dan doen? Waar denkt jij dan zelf bijvoorbeeld aan?
Vaak denk ik aan mijn goede voorbereiding. Training die heel goed ging, dat ik echt zo iedereen afliep. Ook de manier hoe dat ik dat gedaan heb, bijvoorbeeld dat een week was dat ik zoveel kilometers gelopen heb, al vermoeiend was, dan heb ik die lange doelloop gedaan en was ik al zo sterk. Zo dingen denk ik terug, vooral meestal mijn voorbereiding, ook vaak de opoffering dat ik heel lang vaak in buitenland zit. Vroeger, toen ik 15 kilometer liep, zat ik 3-4 weken op stages en had je het gevoel dat ik klaar was om een wedstrijd te lopen. En nu zit ik soms 3 maanden weg van thuisfront, weg van mijn kinderen.
Ja, dus, weg van de kindjes.
Dus de reden dat je 3 maanden weg was, moet wel op dat moment ook kloppen, ja.
Ja, dat je niet zomaar weg geweest ook, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat dus, begrijp ik.
Dat is wat ik vaker aan denk.
Ja, zo 3 maanden weg zijn van je kindjes, dat zal toch ook niet altijd makkelijk zijn? Is het dan dagelijks facetimen? Hoe los je dat op?
Het is inderdaad niet makkelijk. Eerst 2-3 weken zit je zo een soort dat je zo een nieuwe omgeving bent en gaat alles oké. En dan thuisfront is die gemis ook wat minder op dat moment.
Ja.
Maar na een tijdje inderdaad, zeker op het moment dat het minder goed gaat op thuisfront, dan is het heel moeilijk. Tegenwoordig heb je FaceTime. Dus ik... meerdere keren per dag, als mijn kindjes gewoon zin hebben om papa te bellen, bellen ze ieder moment.
Ook tijdens het lopen?
Als ik loop, heb ik geen gsm bij.
Ah, nooit gsm bij?
Meestal is voor het lopen of na het lopen.
Ah, ja.
Dus nu is met FaceTime en zo, met WhatsApp of FaceTime, is wat makkelijker. Dus op die manier zijn ze een beetje bij mij, maar inderdaad, is het moment dat iets minder goed gaat, bijvoorbeeld één is gevallen of zo, en dat is een beetje verdrietig, dan ik wil papa bellen. En dan op dat moment huilende kindje bellen, terwijl dat je... 5000 kilometer zitten van thuisfront.
Dan heb je zin om naar huis te lopen.
Ja, inderdaad. Hoe ver het ook is.
Het zou voor u misschien nog kunnen, hè, maar bon. Over kindjes, uw eigen jeugd, dat is niet de makkelijkste jeugd geweest. Voor de mensen die het verhaal niet kennen, kunt u misschien nog eens kort vertellen hoe je naar België bent gekomen?
Dus toen ik 18-jarige leeftijd was, is de burgerlijke oorlog begonnen in Somalië.
Ja.
En dan waren wij genoodzaakt om Somalië te verlaten. Op dat moment was mijn moeder niet in Somalië, was buiten Somalië in India.
Ja.
En we zijn via Djibouti zijn wij bij familie terechtgekomen. En op dat moment is mijn moeder van India richting Spanje naar België gekomen.
Stevige tocht, hè?
Ja, hele stevige tocht. En dan in Djibouti hadden wij contact met onze moeder.
Mm-hmm.
En later, toen mijn moeder dus erkend was als een politieke vluchteling, heeft ze aangegeven dat dat haar kinderen en een echtgenoot nog in Afrika was.
Ja.
En om een aanvraag te kunnen doen in België moesten wij naar de hoofdstad van Ethiopië komen, omdat daar de enige ambassade van de Hoorn van Afrika gevestigd is, in de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba. En daar kwamen we dus om aanvraag te doen, gezinsvereniging, om naar België te komen. Toen ik de eerste dag naar de Belgische ambassade ging, dacht ik van, ja, je doet die aanvraag vandaag en morgen gaan jullie naar mama, dacht ik.
Ja.
Maar die aanvraag, dus alle papieren geef je aan de ambassade daar en dan alles wordt naar Brussel gestuurd. Een paar duizend dossiers voor jou.
Ja, tuurlijk.
Dus het heeft heel lang geduurd.
En hoe lang ongeveer dan?
Ik denk dat het bijna 2 jaar en een half dat wij alleen in Addis waren.
Oké, dus daar met uw zussen, broers en uw,
ja,
en uw vader?
Ja, mijn broer, mijn zus en mijn vader. En in Djibouti zelf hebben we een jaar en is gewoon, dus het was totaal iets van 4 jaar dat we onze moeder niet gezien hebben. Voordat wij kunnen vereniging samen.
En dan uiteindelijk op uw 13 in België terechtgekomen?
13-jarige leeftijd, 2002, ben ik in Gent terechtgekomen, waar ik nog altijd woon. Ja. En zie als mijn thuis van de wereld. Dus zo ben ik in België gekomen.
En dan direct beginnen lopen? Of was er iets waar je toen al mee bezig was, eigenlijk dat lopen? Wanneer is dat erbij gekomen?
Pas later eigenlijk, toen ik in Afrika was. Enige sport dat we op tv zagen was voetbal, de Premier League.
Dus je wilt bij A-Gent gaan voetballen?
Dus enige Belgische club dat ik toen kende van t-shirt was Anderlecht.
Ah, oké. Okay.
Dus toen wij in België, in Ethiopië, of zeker in Somalië, alle newspapers, alle nieuwskranten of tv, enige sport dat we zagen was voetbal. En ik wist zelf niet dat er andere sporten bestonden dan voetbal.
Ah, nee.
Zodra ik in Gent terechtkwam, ben ik ook meteen lid geworden bij een voetbalclub. Standaard Muiden en dan later bij SKV Oostakker. Eigenlijk pas 2007 ben ik per ongeluk bij atletiek terechtgekomen. In de zomer van 2006 was ik geblesseerd bij de voetbal.
Ja?
En mocht ik een tijdje niet voetballen, omdat ik zoveel pijn had aan mijn knie. En die periode heeft mijn mama ingeschreven in de zomer van 2006, denk ik. Heeft mijn mama ingeschreven voor een cursus voor animatiementor. Zo in speelbeleidwerking.
Ja, zo, animator te zijn.
Animator te zijn. En daar heb ik eigenlijk iemand leren kennen, Bert Musplom, die atletiek deed. En tijdens de middag boos ging Bert gaan lopen, terwijl dat wij zo aan het shotten waren op de speelplaats van die school waar de cursus doorging. En op een dag heb ik besloten om met Bert mee te gaan. Ik denk dat ik een paar minuten met hem gelopen heb. Daarna heb ik teruggewandeld. Het t-shirt van David Beckham. En
met terug gaan voetballen.
Sokken, met voetbal sokken en zo, dergelijke dingen. En zo, dat was eigenlijk mijn eerste contact. Mijn eerste ontmoeting met atletiek die dag. En later, een jaar later, is mijn broer, Ibrahim, lid geworden bij de racing waar Bert ook lid was.
Ja.
En daar ben ik gewoon een paar keer met hem meegekomen. En ik vond het leuk. En na 3 keer geprobeerd te hebben, zijn wij beide lid geworden bij de racing. En ik vond het leuk, omdat ik zag mijn vriend Bert terug, mijn broer kwam ik regelmatig mee. En mijn moeder zag ook het nut van om naar de atletiekclub te gaan. Was vooral dat ze merkte dat mijn Nederlands beter aan het worden was.
Ja.
Dus zij zei, ja, ik vind dat je dit wel goed doet, doe maar atletiek. En ja, het was alles op spelende wijze op dat leeftijd uiteraard. Maar ik deed graag wel training. En omdat alles op spelende wijze een leuke manier was. Het was niet alleen lopen, het was een beetje van alles. Ja. Van atletiek, vaardigheden. Maar eenmaal dat wedstrijd bijkwam, was er nog extra stress en heel moeilijk. Maar naarmate dat ik naar training kwam, kwam er verbetering zowel op training als wedstrijden. En zo ben ik geleidelijk, heb ik de liefde gevonden van... wat ik zo leuk vind aan lopen is die vrijheid, die rust die je hebt. En dat is wat ik totaal niet mis bij de voetbal.
Dat is veel hectischer. En,
ja, heel veel lawaai. Er is maar een, je vriend die je zegt van pas de bal. Er is altijd geluid, er is altijd iets. En bij lopen ga je gewoon in een park gaan, waar dat bijna niemand is. En dan kun je gewoon super rustig lopen. Vooral die rustgevende was... Misschien heeft dat iets te maken met mijn achtergrond, met alles wat ik meegemaakt heb. Ik weet niet waarom.
Ja.
Maar ik vond echt zoveel rust bij lopen. En dat is wat mij gemotiveerd heeft om verder te doen.
Alleen uw voetstappen en uw ademhaling die je hoort.
Ja, echt. En de geluiden van een vogel. Ja, dat is echt heel leuk.
En je zegt, misschien is dat ook wel door je achtergrond, door wat je hebt dan meegemaakt in je jeugd. Zijn er eigenlijk dingen waar je nog aan denkt terwijl je aan het lopen bent? Van, ja, ik doe dit misschien ook wel voor mijn ouders, voor wat die allemaal hebben ook moeten doorstaan om hier in België te geraken en zo?
Ja, zeker. Ik doe alles voor mijn mama. Dankzij mijn mama ben ik in België terechtgekomen. Dankzij mijn moeder ben ik wie ik ben en sta ik waar ik nu ben. En daar ben ik enorm dankbaar. En absoluut, iedere wedstrijd dat ik loop, denk ik aan mijn moeder terug, absoluut.
Ja. Is dat, er is een verplichting ook, of is dat op de moeilijke momenten? Wanneer is het dan juist?
Zeker op het moment dat iets moeilijk gaat of zo. Ik heb momenten meegemaakt dat ik soms gewoon met tranen liep. Een stuk met de been, maar ook een stuk dat mijn moeder gewoon niet kan zien wat ik doe. En dan komt er gewoon tranen in vanzelf. Maar ik wil gewoon mijn moeder niet teleurstellen, die al zoveel overleefd heeft om ons hier te krijgen.
Ja, dat is heel mooi. En ze zal wel heel fier zijn, inderdaad, en terecht.
Dat hoop ik.
Bedankt, Bashir. Bedankt ook aan Seba, Bert en Pieter voor de technische ondersteuning. En aan de mensen, bedankt om te luisteren. Luister zeker ook nog naar deel 3 van deze podcast en voorzichtig op de baan.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.